Welkom bij Leef Je Lijf, de podcast. Wij zijn Moene
en Paulien.
Twee jonge dokters die zich willen inzetten voor een gezond en gelukkig leven voor iedereen.
Dit willen wij doen door met jullie in gesprek te gaan, vragen te beantwoorden en ons te verdiepen in een onderwerp wat ons allemaal aangaat, ons lichaam.
Vandaag gaan we het hebben over poep. Misschien niet het meest voor de hand liggende onderwerp, maar je poep kan je een hele hoop vertellen over hoe het met je lichaam gaat. En iedereen doet het, dus een heel belangrijk onderwerp. En vandaag hebben we te gast Marije Appels. Jij bent maagdarmleefarts, of in het kort MDL-arts. Welkom.
Nou, dank jullie wel. Bedankt voor de uitnodiging.
Waar hou jij je mee bezig als MDL-arts?
Nou, als je MDL-arts bent, dan is het dus een maag, darm en de lever. Maar eigenlijk hou je met name bezig met de spijsvertering en alles wat daar mis mee kan gaan. Dus behalve de maag, de darm en de lever, hou je natuurlijk ook bezig met de dunne darm, met de alvleesklier en dat soort organen, zal ik maar zeggen. Dat kunnen dan kan gaan om kwaadaardige aandoeningen, maar er zijn natuurlijk ook heel veel vervelende aandoeningen die natuurlijk niet kwaadaardig zijn. Maar die wel enorm de kwaliteit van leven doet beïnvloeden en waar we gelukkig heel veel vaak aan kunnen doen.
En wat is voor jou een gezonde leefstijl?
Dat is natuurlijk een best wel moeilijke vraag, want omdat geëikte antwoorden natuurlijk zijn goed slapen, goed eten, veel bewegen, maar dat weet eigenlijk iedereen wel. Maar ik denk dat heel veel goed lachen met de mensen om je heen die belangrijk voor je zijn, echt een goed ontspannen moment is, wat je elke dag toch op zijn minst een kwartier moet kunnen beleven. En die hoort er voor mij ook zeker bij.
En waarom is het belangrijk dat iedereen iets weet over poep?
Nou, poep is natuurlijk een soort van eindproduct van hoe je spijsvertering functioneert. En als je weet hoe voor jou de poep er normaal uitziet, dan weet je ook wanneer er opeens de poep er anders uitziet. En dat kan een alarmsignaal zijn dat er iets aan de binnenkant met je aan de hand is. Dus als je nooit weet hoe het eruit had moeten zien, ben je misschien ook wat minder alert op het moment dat er toch iets mis is aan de binnenkant van je lijf. En door ernaar te kijken ben je ook gealarmeerd op het moment dat het afwijkend wordt. Dus daarom is het belangrijk.
En laten we bij het begin beginnen. Als je wat gaat eten, dan gaat het natuurlijk via je mond naar binnen. En uiteindelijk komt het via je kont eruit. En welke weg legt het eten nou af in je lichaam? Langs welke organen gaat het allemaal en hoe werkt dat?
Nou, eigenlijk begint het natuurlijk eigenlijk al in je mond. Het kauwen maakt al speeksel aan. In het speeksel zitten heel veel enzymen waar het eten, behalve door je kiezen, de boel al een beetje geprakt en gehakt wordt. Dan gaat het naar de slokdarm. En die doet eigenlijk niet zoveel anders dan dat het gewoon de zwaartekracht helpt de boel naar beneden te knijpen in de maag. In de maag wordt al je eten en drinken goed geklutst met heel veel maagzuur. En daar breken heel veel voedingsstoffen breken daar al voor de eerste fase af in hapklare brokken, zodat de twaalfvingerige darm, dat is het orgaan dat na de maag komt, eigenlijk al heel veel enzymen zoals gal vanuit de galwegen en alvleesklierssappen, die komen allemaal in de twaalfvingerige darm binnen om daar met het eten al te mengen, om te zorgen dat je voedingsstoffen uit je voeding komt, zodat de dunne darm dat in een wat later stadium goed kan opnemen in de bloedbaan, waardoor het in de lever komt en zorgt voor al je vitamintjes en mineraaltjes, zodat je sterk en gezond bent en blijft. Wat de bloedbaan niet opneemt, belandt uiteindelijk in de dikke darm. En de dikke darm is eigenlijk best wel een dom orgaan. Dat kan niet zoveel. Het enige wat hij eigenlijk kan, is vocht opnemen. Dus dat doet de dikke darm ook. En die zorgt ervoor dat ontlasting dus dikker wordt, dat je het dus kunt ophouden bij de endeldarm en dat jij naar de toilet kan op het moment dat jij denkt dat je er tijd en de gelegenheid toe hebt om het dan los te laten in de toiletpot.
En hoe lang duurt dit hele proces van mond tot kont ongeveer?
Nou, dat is een moeilijke vraag, want dat is echt bij ieder mens een beetje anders. Maar in principe houden we een soort van 24 uur aan. De maag zit het eigenlijk gemiddeld al een uurtje of vier. En dan hangt het ook een beetje af van de lengte van je dunne darm. Hoe lang die daar onderweg is, die is ongeveer 3-4. Sommige hele grote mensen soms wel 4,5 meter lang. En dan roetst het naar de dikke darm. En gemiddeld ongeveer is dat 24 uur.
Misschien is het leuk om even alle verschillende organen die je net hebt genoemd, om even langs te lopen wat nou de meest voorkomende ziektes zijn die je tegenkomt als MDL-arts.
Nou, dan beginnen we in de slokdarm. En wat je daar nog wel eens ziet, is dat mensen dus een bewegingsstoornis kunnen hebben. Dat die slokdarm niet zo goed de bolus, namelijk je hap, naar beneden kan knijpen. En wat je natuurlijk nog wel eens ziet, is dat het zuur wat de maag maakt, makkelijk in de slokdarm komt. Die maag kan prima tegen zuur, maar de slokdarm helemaal niet. En dan krijg je een soort van ontsteking aan de slokdarm, wat door mensen als reflux zuurbrandend gevoeld wordt. En dat zit hem echt in die slokdarm die heel branderig aanvoelt.
Wat kan je daar nou tegen doen, tegen van die zuurbrandklachten?
De ongezelligste antwoord hierop is meestal dat mensen die last hebben van het zuur achter het borstbeen, of wat omhoog komt, dat ze eigenlijk heel vaak wel wat overgewicht hebben. Dus als je er zelf wat aan willen doen, is vaak afvallen. Want de druk van het buikvet, dat drukt gewoon op de maag, waardoor het maagzuur makkelijk omhoog komt. Heb je die druk niet op je maag, omdat het buikvet wat minder dik is, dan zul je zien dat mensen daar veel minder last van kunnen hebben. Rechtop zitten, uiteraard. Sommige mensen liggen echt met hun bed een beetje omhoog. Dat als ze in de slaper met name last van hebben, dat de zwaartekracht zijn werk doet en het zuur met name in de onderkant van de maag ligt en niet makkelijk omhoog kan komen. En er bestaan natuurlijk medicijnen voor maagzuurremmers en die worden in Nederland ook veelvuldig gebruikt.
Is het ook zo dat koffie en alcohol ook uitlokkend zijn?
Zeker. En ook pittig eten en kruidig eten, die maken toch de zuuraanmaak groter, waardoor het volume meer wordt. Een gemiddelde mens maakt ongeveer 2 liter maagsap per dag. Dus dat is best wel veel. En maagzuur heeft ook een negatieve pH. Dus dat is nog zuurder dan accuzuur. Dus mensen die wel eens hebben overgegeven, die voelen altijd wel die pijn achter dat borstbeen dat het helemaal in een brand staat. Zo zuur is dat maagzuur. Dus dat is vrij indrukwekkend.
Dan de maag?
Okay, ja, bij de maag. Wat we bij de maag eigenlijk het meest zien is dat mensen daar een maagzweer kunnen hebben. En dat betekent eigenlijk dat daar een wondje zit, wat niet goed geneest, met name niet omdat het maagzuur dat openhoudt. Die zorgt ervoor dat daar geen mooie, een soort van korstje, moet je maar bedenken, komt. En daar kun je heel veel pijn aan hebben en je kunt er ook heel erg uit bloeden. En dan kunnen mensen bloed opgeven of echt bloedarmoede van krijgen. Wat we nog meer zien in de maag is dat mensen ook daar een bewegingsstoornis van kunnen krijgen. Dat het eten en drinken dus veel te lang in de maag blijft zitten omdat hij niet zo goed knijpt. En dan heb je altijd een vol gevoel, dus dat is ook heel onprettig. En verder heb je natuurlijk de nare diagnoses dat mensen maagkanker kunnen hebben. Dat is wel een aandoening die we gelukkig steeds minder zien in Nederland. Omdat er vaak een bacterie verantwoordelijk voor is, de Helicobacter pylori. Dus dat is ook een bacterie die we altijd zullen uitsluiten of aantonen bij maagonderzoeken als wij zweren of narigheid aantreffen. Dan gaan we door naar de 12-vingerige darm. Daar kun je ook zweren van krijgen. En wat je daar ook kan zien is dat daar een chronische ontsteking kan plaatsvinden. En denk dan aan een glutenallergie, celiakie. En dat houdt in dat de mens eigenlijk helemaal niet tegen gluten kan. Dat is een vliesje wat je bijvoorbeeld ziet om zilvervliesrijs en het zit in brood, dat soort producten. En die zorgt ervoor dat het slijmvlies door die ontsteking eigenlijk helemaal schraal gemaakt wordt. En dan kan de darm dus ook niks met het eten wat je net gegeten hebt. En roetst dat vaak heel die dunne darm in zonder dat daar iets van opgenomen werd. Dus die mensen hebben vaak diarree en vallen af. Ja, hebben tekort aan voedingsstoffen. Nou, dat is ook een gedeelte van de dunne darm wat daar ziek van kan zijn. En verder is de dunne darm eigenlijk best wel een gezond orgaan. Daar gebeurt zelden of nooit wat mee. Als je denkt aan darmkanker, is het eigenlijk nooit dunne darmkanker. Heb je het over de dikke darm. Maar de dunne darm, daar waar het contact tussen de buitenwereld en de bloedbaan is, is natuurlijk wel een belangrijk orgaan. Een mens kan echt niet zonder dunne darm, omdat er op echt geen enkele andere manier die voedingsstoffen in je circulatie kan komen. Nou, dan gaan we naar de dikke darm. En de dikke darm die kan ontstoken zijn, zoals je bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan zien. Soms is daar trouwens de dunne darm ook mee gemoeid. Dat is een aandoening die het immuunsysteem zelf aanmaakt. Een auto-immuunziekte. In de dikke darm kun je polypen hebben. die na een jaar of 15 uiteindelijk ook daadwerkelijk darmkanker kan geven. En wat je ook nog wel ziet in de dikke darm zijn divertikels. Oneerbiedig gezegd zwakke plekjes in de fietsband, een soort van uitstulpseltjes. En die kunnen de peristaltiek van de dikke darm heel erg beïnvloeden. Die ontaarden niet in kwaadaardigheden, daar word je 100 mee. Maar daar kunnen mensen wel veel last van hebben. Nou, dan gaan we naar de endeldarm. En endeldarm is eigenlijk het laatste stukje van de dikke darm, de laatste 20 centimeter. En dat is eigenlijk je reservoir. Dat is een heel elastiek vol stukje darm. En die zorgt er eigenlijk voor dat alle ontlasting die binnenkomt, dat die daar heel lang kan blijven zitten. Totdat op een gegeven moment die zo progespannen staat, hij een prikkel geeft naar de anus en zegt, nou moet je echt naar het toilet, want het is hier hartstikke vol. Dit moet eruit. Daar is de endeldarm voor. En de anus is een spier eigenlijk die ervoor zorgt dat je continent bent. Dus dat je kan ophouden op het moment dat jij even niet naar het toilet wil. En dat je hem kan ontspannen op het moment dat je denkt, dit is een goed moment om mijn endeldarm te liggen.
En dan hebben we ook nog de lever.
Zeker. Dan heb je nog de lever. De lever is een orgaan waar eigenlijk heel veel stofjes worden aangemaakt die de dunne darm aanlevert vanuit je voeding. En die lever die kan echt heel veel. Die kan ervoor zorgen dat je eten en drinken in allerlei aminozuren omgezet kan worden. Waar daadwerkelijk je organen en de cellen ook wat mee kunnen. Ze kunnen ook heel veel dingen afbreken, zoals bijvoorbeeld alcohol. En dan kunnen ze van slechte stoffen kunnen ze eigenlijk toch heel snel verwerken dat de rotzooi achterblijft, goede dingen voor zoveel alcohol dat kent, behouden kan worden. Ja, dus je hebt echt een soort van circulatie tussen dunne darm en lever die echt zorgt voor je spijsvertering. En dan heb je nog het orgaan van de galblaas. De gal die wordt gemaakt in de lever en die heeft een reservoir met gal en dat is een galblaas. En die zorgt voor een goede vetspijsvertering. Dus als je een keer heel vet gegeten hebt, bijvoorbeeld bij de McDonald's, en dan komt dat eten, roetst je dunne darm in, dan wordt als het ware in de dunne darm wordt je galblaas geprikkeld en die knijpt nog een keer extra samen. En dan krijg je, hop, krijg je nog wat extra gal voor een wat betere vetspijsvertering. En de alvleesklier die zorgt eigenlijk voor heel veel hormonale stofjes eigenlijk die ook van belang zijn voor de spijsvertering. Een van de hormonen die daar gemaakt wordt is bijvoorbeeld de insuline, wat jullie misschien kennen van de diabetes, van de suikerziekte. Maar er zijn nog heel veel sappen die alvleesklier maakt voor een goede spijsvertering. En dat komt allemaal via kleine gangetjes vanaf de alvleesklier in de dunne darm om dat toe te voegen aan de maaltijd die jij voorbereid hebt.
Dus eigenlijk al deze organen die dragen bij aan dat je uiteindelijk een eindproduct krijgt, namelijk poep.
Ja.
En hoe komt het nou dat poep stinkt?
Het is zo dat in die darmen echt miljarden stammen van bacteriën, gisten zitten. En die heb je heel hard nodig om al je eten en drinken, 100.000 hapjes en celletjes te hakken. En die bacteriën zorgen natuurlijk dat er bijvoorbeeld ook heel veel CO2 wordt vrijgemaakt en allerlei andere afbraakproducten. Dus rotte eieren, lucht die sommige mensen misschien wel eens kunnen ruiken bij de wat slechtere windjes die gelaten worden. Dat zijn eigenlijk allemaal producten die door de bacteriën in combinatie met datgene wat je gegeten hebt, in die ontlasting of in de windjes terugkrijgt. Dus daar komt het door.
Laten we het dan nu eens omdraaien. We hebben net alle organen besproken, maar als je het nu omdraait en je kijkt naar je poep. Kijk jij altijd naar je poep?
Ik kijk altijd naar mijn poep.
Ja.
Voor zover dat met de toiletten heden ten dagen nog haalbaar is.
Plons-wc's.
De plons-toiletten. En vroeger had je natuurlijk meer de plateau-toiletten. En dan bleef liggen wat je had geproduceerd. En dan kon je koekeloeren of dat een beetje was zoals je gewend was. Dat wordt natuurlijk wel een beetje moeilijker gemaakt. Terwijl het eigenlijk best wel belangrijk is om dat te beoordelen wat jouw ontlastingspatroon is.
Ja.
Niemand heeft hetzelfde ontlastingspatroon namelijk.
En waar kijk je dan naar?
Nou, je kijkt naar de kleur. De meeste mensen zullen een lichtere of donkere bruine ontlasting hebben. Dat komt door de gal. De gal zorgt voor die kleur die aan de ontlasting toegevoegd wordt vanuit de dunne darm. Je kijkt naar de dikte. Is het heel slap? Is het heel dun? Is het waterdun? Of is het keihard? Zijn het knollenbollen? Of zijn het allemaal vezeltjes erin? De hoeveelheid kun je naar kijken. De geur kan anders zijn. Ook een beetje afhankelijk van wat je eet. Ja, en daarin zal iedereen wel zien dat 99 van 100 keer het een beetje hetzelfde is. Ja, en als je weet wat voor jou normaal is, dan weet je ook op een gegeven moment wat voor jou niet normaal is. En dat is belangrijk.
En wat kan dan afwijkend zijn? Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar de kleur. Je zegt normaal gesproken is het een tint van bruin.
Ja.
Wat is afwijkend?
Nou, een afwijkende kleur zou bijvoorbeeld kunnen zijn, zoals dokters zeggen, stopverfontlasting. Dat betekent dat de gal niet is toegevoegd aan de ontlasting. En dat kan op een opstopping duiden van de galwegen bijvoorbeeld. En dan moet je denken aan galstenen of narigheid. En dan heb je echt grijswittige poep. De oudere luisteraars die zullen de stopvergen misschien nog wel herkennen. Dus die kleur kun je hebben. Je kunt bloed hebben bij de ontlasting. Dat kan variëren van helder rood totdat het een beetje roestachtige diarree is. Dat hangt een beetje af waar in het maag-darmstelsel dat bloed toegevoegd wordt aan de spijsvertering. Zit het heel hoog, de bloeding, zoals vanuit de maag, dan zul je misschien niet echt bloed zien. Maar dan zie je vaak hele trapperige, zwart, dunne ontlasting. Een soort van koeienvlaai die je kent van de velden. En bloedje uit de endeldarm, dus het laatste stukje van de dikke darm. Zul je echt wel bloed buiten de ontlasting of op de ontlasting zien. En dan duidt het vaak dat het laatste stukje ergens een bloeding zit die dat heeft veroorzaakt.
En moet je nou meteen, als je bloed bij de ontlasting ziet of zo'n zwarte ontlasting ziet, moet je nou meteen naar een dokter gaan of wanneer trek je aan de bel?
Eigenlijk moet je direct aan de bel trekken. Als mensen echt zwarte koeienvlaai hebben, merken dat ze zich ook niet lekker bij voelen, is het een maagbloeding tot het degen wel bewezen is. Dus mijn advies zou zijn, bel een huisarts en laat de dokter de verantwoordelijkheid nemen dat het allemaal in orde is.
Misschien goed om er een foto van te maken.
Is ook een hele goeie. Ja, dan kunnen we gelijk zien wat het is.
Ja.
En ook met helder rood bloed is het ook verstandig om aan de bel te trekken en een dokter te bezoeken.
Ja, eigenlijk wel. Natuurlijk heb je mensen die heel erg persen en dat ze merken dat dan bloed erbij zit. Nou, dan kun je zeggen van, nou, dat heb ik wel vaker als ik heel hard moet persen. Dat zijn eigenlijk de enige geruststellende gedachten dat het bloed daar vandaan zou kunnen komen. Maar bloedverlies is gewoon nooit normaal, ook al denk je er zelf een verklaring voor te hebben. Dus als je dit hebt en zeker elke dag en je hebt dat na 5 dagen gemerkt, ga alsjeblieft naar de huisarts en vertel of laat zien met die foto dus inderdaad wat je verontrust heeft. En dan kunnen we er onderzoek naar doen.
Dus dat was met betrekking tot de kleur?
Ja, en dan kan je ook kijken naar de frequentie. Dus als je veel vaker moet en het is waterdun, dan heb je diarree. En waar moet je nou op letten bij diarree?
Diarree is altijd wel een moeilijk begrip, want diarree is heel irritant. Dus heel veel mensen kunnen natuurlijk ziek zijn en daar diarree van krijgen. En dat accepteren we wel voor 1 dag, 2 misschien, maar na 3 dagen denk je, ik loop leeg, dit is niet goed, ik moet daar wat mee. En eigenlijk zou je diarree mogen hebben tot ongeveer 6 weken. Dat klinkt verschrikkelijk lang, ik moet er zelf ook niet aan denken. Maar dat past allemaal nog bij acute diarree en gaat 99 van 100 keer vanzelf over.
En dat is dan veroorzaakt door?
Dat kan door een virus, door een bacteriële infectie, door een voedselvergiftiging. Eenmalige diarree, met name in de ochtend, herkennen wij heel erg van het fors drinken van alcohol. Let er maar eens op, als je een avondje bent doorgezakt, dan zul je merken dat de volgende ochtend veel mensen dan diarree hebben. Dan weet je ook gelijk bij deze dat het de oorzaak zou kunnen zijn. Maar meer dan 5 keer op een dag heel veel waterdunne ontlasting hebben, ja, is eigenlijk de definitie van diarree. Als het gewoon langer dan een week duurt, zou ik eigenlijk contact opnemen van de huisarts. En die bepaalt wel, afhankelijk van de kweken, hè, je kunt het allemaal kweken, of daar een bacterie de oorzaak van is. En soms is het toch zo dat in afwachting op die uitslagen vaak de ontlasting alweer herstelt.
Wat moet je nou wel doen en wat moet je nou niet doen? Bijvoorbeeld sommige mensen nemen diarree-remmers of ORS.
Ja.
Nou, dat laatste lijkt me wel een goed idee, maar diarree-remmers, hoe sta je daar tegenover?
Nou, diarree-remmers is natuurlijk heel verleidelijk, want behalve dat diarree gewoon topsport is, je voelt je er gewoon niet lekker bij. Je bent elke keer in opperste paraatheid van waar is die toilet, want als ik moet dan wil ik niet te laat zijn. En ORS, hè, dat is met name een zoute toevoeging, je verliest heel veel zout met diarree, is een goed idee. Een diarree-remmer is eigenlijk niet zo'n goed idee. Zeker niet als je ziek bent en diarree hebt. Dan is het natuurlijk heel verleidelijk om het jezelf wat comfortabeler te maken. Maar eigenlijk betekent dat dat je daardoor die bacterie of dat virus daardoor langer in je lijf laat zitten. Omdat de doorloop van die darm niet zo snel is. Waardoor je er langer ziek van bent. Dus dat moet je in de acute fase, dus die eerste week, eigenlijk echt niet doen. Heb je na een week nog diarree, bel de huisarts en dan gaan we achterhalen wat er aan de hand is. Maar nee, niet gelijk mee beginnen. Geen goed idee.
En dan heb je ook het tegenovergestelde van diarree is obstipatie. Dat is ook een heel veel voorkomende klacht en waarvoor mensen vaak een huisarts bezoeken. Wat kan je daar nou aan doen?
Nou, obstipatie betekent natuurlijk dat je heel weinig poept. En de meeste mensen poepen één keer per dag, één keer in de 2 dagen. En als je op een gegeven moment eens in de 4 of 5 dagen poept, wat voor heel sommige mensen ook gewoon normaal is hoor. Niet iedereen hoeft echt per se elke dag naar het toilet te kunnen. Tenzij dat je voor jou normaal was, dan valt het natuurlijk opeens op. Maar het is heel oncomfortabel, want die darm loopt niet lekker door. Dus je krijgt vaak een opgeblazen buik en pijn en krampen. Dus wat je dan eigenlijk het beste kan doen, zorg dat je goed beweegt, veel vocht drinkt. Dan komt vaak die ontlasting wel op gang. Dat moet natuurlijk eerst het stopje eraf. Hè? En vaak als je dat ritme van dat sporten en dat goed drinken in stand houdt, dan zul je vele mensen merken dat de ontlasting daar nou beter van wordt. Ja, en als dat niet zo is, dan is een bezoekje aan de huisarts niet overbodig. En dan kan er nagedacht worden over laxeermiddelen of in ieder geval tijdelijk laxeermiddelen in de hoop dat het ook opgelost is.
Ja, maar je kan dus ook met je leefstijl ook wat doen aan obstipatie en dit soort klachten.
Zeker.
En een lepeltje olie?
Nee, een lepeltje olie, dat is natuurlijk in de onderweg van die maag naar die dunne darm al zoveel mee gebeurd, dat echt niet gelijk de ontlasting smeert zoals jij denkt dat de bedoeling is geweest. Het eten van pruimen en veel fruit, dat zijn natuurlijk heel veel vezeltjes. En dat prikkelt enorm de darm. En dat is wel een goed idee, want dan krijgt die darm gewoon een opdonder die tot knijpen wordt gemaand. En dan schuift die ontlasting sneller naar beneden.
Tussendoor is het tijd voor een feit
of een fabel.
Vezelrijk eten is zowel goed bij obstipatie als diarree.
Nou, die stelling klopt. Behalve dat vezels vaak in gezond eten zit, heeft het een hele goede werking op de darm en op de darmbeweging zelf. Het prikkelt eigenlijk de darm om regelmatig te knijpen. Dus als die darm niet lekker knijpt, dan blijft soms de ontlasting of te lang in de darmen zitten. En wat doet die dikke darm? Die kan maar één ding, vocht onttrekken. Dus dan wordt die ontlasting hartstikke hard en zul je obstipatieklachten krijgen. Maar als de darmbeweging helemaal niks doet, dan roetst die ontlasting bij sommige mensen ook gewoon te snel richting de toiletpot. Waardoor er te weinig contact is geweest tussen de darmwand en de voedingsbodem zelf. Dan zit er al dat vocht nog in en dan krijg je daar diarree. Dus als je zorgt dat die darmperistaltiek regelmatig is en dat die gewoon mooi beweegt als een rups, dan zul je zien dat je en geen obstipatie hebt en geen diarree.
Dieet is ook een belangrijk deel van een gezonde leefstijl. Want wat voor effect kan het voedsel wat je eet hebben op je ontlasting?
Ja, dieet is natuurlijk wel een moeilijk begrip. Want er zijn enorm veel diëten, zal ik maar zeggen. En heel veel mensen die hebben al lang gemerkt dat een bepaalde ritme voor hen het beste werkt. Dus het is voor ons als maag-darm-leverartsen heel moeilijk om te zeggen het ene is het beste en het ander is heel slecht. Uiteindelijk wil je natuurlijk voor een gezond lijf gewoon zeker weten dat voedingsstoffen die je tot je krijgt, dat je die ook krijgt. Dus voedingsproducten uit je dieet halen omdat je er last van hebt, is niet altijd een goed idee. Als mensen zeggen ik kan niet tegen groenten en ik kan niet tegen fruit, ik kan niet tegen water en ik kan eigenlijk alleen maar tegen aardbeienjokie drinken en twee krentenbollen, dan is dat geen uitgebalanceerd dieet en dat voelt misschien even heel fijn voor die darmen. En misschien denk je, waarom niet is de oplossing, want nu ben ik van mijn buikpijn af en nu heb ik goede ontlasting. Maar in the end, als je dat jaar in jaar uit gaat doen, is dat geen goed idee. Dus de schijf van 5, gewoon heel ouderwets, wat we allemaal niet willen horen, maar wat wel waar is, is gewoon de enige goede uitgebalanceerde maaltijd.
En dan buikpijn, dat is een heel veel voorkomende klacht die ook heel vervelend kan zijn. En dat kan te maken hebben met de voeding die je eet, maar ook bijvoorbeeld met stress of met je mentale gezondheid. Kan je daar wat meer over vertellen?
Je spijsvertering is toch een soort van spiegel van je ziel, althans dat kan het zijn. En buikpijn is een klacht die heel veel mensen kunnen hebben, wat natuurlijk ook met je eten en drinken te maken kan hebben, maar ook hoe je je in hart en ziel voelt. Een klacht die heel veel mensen hebben is een opgezette buik. Het gevoel dat die riem los moet. Ja, dat ze liefst een breinaald hebben om die lucht te ontsnappen. Maar je moet je voorstellen dat al die bacteriën die in je darmen zitten, die hebben een functie om jouw eten en drinken in mootjes te hakken. Maar daar komt heel veel CO2 bij vrij. En dat is lucht en die moet er ook uit. En dat zie je in windjes, krijg je dat dan weer eruit. Maar als dat niet regelmatig gebeurt, dan krijg je dus die opgezette buik, wat uiteindelijk gewoon vaak, en zeker bij jonge meiden, heel veel pijn doet. En dat is een hele irritante klacht.
En waarom juist bij jonge meiden?
Nou, dat weten we eigenlijk niet zo goed. We kunnen ook niet zeggen dat dat iets mentaals is, helemaal niet. Maar iedereen weet wel, als je zo met zo'n opgezette pijnlijke buik rondloopt, dat je ook niet lekker in je vel zit. Mensen kunnen er ook acne van krijgen, hoofdpijn van krijgen. Vaak is het een soort palet van klachten. Komt een beetje door de gut-brain hormoon. Ik laat even een medische term vallen. Maar dat is eigenlijk toch een hormoontje in je darm. Als die darm niet lekker regelmatig doorknijpt, dat er een signaaltje naar je brein komt van, de boel loopt niet lekker door, dit voelt niet goed, dit past mij niet. Daar is wel heel veel onderzoek naar gedaan dat zo werkt. Maar goed, probeer het maar eens op te lossen. En met voeding kun je dat natuurlijk wel verbeteren om die darmperistaltiek weer mooi een beetje glooiend te krijgen. Want als er heel veel lucht in die darm zit, dan is die darm helemaal opgeblazen zoals een ballon. Ik weet niet of je ooit een ballon hebt opgeblazen tot halverwege en daar kun je nog prima in knijpen. Maar een ballon die helemaal pral gespannen staat en op zijn mooiste in een veeschuur hangt, daar kun je niet in knijpen. Dus zo'n darm doet dat ook niet. En dat is nou net wat er wel moet gebeuren om jou van jouw lucht af te helpen als de ontlasting naar beneden te knijpen. Dus ja, die buikpijn wordt vaak door een onregelmatige beweging van die darmen veroorzaakt, waarbij er ook heel veel gas en luchtophoping is. Dat noemen wij dan bloating. En dat is een hartstikke vervelend en heel pijnlijk.
Dus scheten, dat zijn eigenlijk gewoon lucht die uit je darmen moet ontsnappen. Dus die CO2 die daar wordt geproduceerd. En hoe komt het nou dat je dan soms meer en soms minder lucht? Dat heeft dus ook te maken met voeding?
Ja, dat kan met heel veel redenen te maken hebben. Ook natuurlijk of je die dag veel of weinig bewogen hebt. Of die darmen genoeg rust hebben gehad. Hè. Het is natuurlijk ook zo dat als jij heel erg aan het bewegen bent, dan krijgen die darmen ook een beetje rust. Het is niet voor niks dat ze vroeger na het avondeten allemaal een half uurtje op de bank gingen liggen om uit te buiken. Want dan gaat alle bloed naar de dunne darm. En om te zorgen voor een goede spijsvertering. En dan kan het bloed even niet naar je spieren toe, omdat het bloed al ergens anders aan het werk is. Dus bewegen en die darm ook rust geven en omgekeerd is heel belangrijk om de knijpbeweging van de darm zijn werk te laten doen. En natuurlijk is het wat je eet van belang. Want als jij vezeltjes eet, dan wordt die darm meer gekieteld dan wanneer je voor een makkelijkere hap gaat, waarbij het eten al in 100.000 stukjes via je mond naar binnen komt.
En je hebt ook dan nog zoiets als lactose-intolerantie en celiakie. Dat zijn ook ziektebeelden die je veel langs hoort komen.
Ja, lactose-intolerantie betekent eigenlijk dat je darmen niet zo goed in staat zijn om lactose in hakjes in stukjes te hakken. Dus daar kun je heel wat diarree van krijgen. Celiakie is natuurlijk een hele bijzondere aandoening, waarvan we vroeger altijd dachten dat alleen kinderen dat konden krijgen. Maar we weten nu, nou, al best wel lang eigenlijk, dat je dat ook kan krijgen naarmate je ouder wordt. Dat betekent eigenlijk dat je een glutenallergie hebt. Volgens mij heb ik daar net al even iets over aangestipt. Waarbij de dunne darm eigenlijk geen darmslijmvlies meer heeft, omdat het zo geïrriteerd is dat het gewoon helemaal schuil geworden is. En dan gebeurt er dus eigenlijk niks tussen de voeding, de dunne darmwand en alles wat de dunne darmwand in de bloedbaan kan opnemen richting die lever. Nou, en dan sjeest dat eten vaak zo die dikke darm in zonder dat er iets mee gebeurd is. En dan, daar voel je niet lekker bij. Je krijgt er buikpijn van vaak, maar je kunt er ook diarree van krijgen en uiteindelijk ook tekorten aan vitamine en mineralen.
En wat is dan precies het verschil met een glutenintolerantie?
Een glutenintolerantie is vaak bij mensen die wel heel goed varen op het feit dat ze geen gluten meer eten, zonder dat ze daar echt een allergische reactie op krijgen. Dus een darm die wordt wat minder geprikkeld als je minder vezeltjes en fibers aanbiedt. Dat voelt dan wel even lekker en dan denk je, oh, ik eet geen gluten meer en dat vindt mijn darm eigenlijk heel fijn, het is veel rustiger. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je dat zo voelt. Maar het is niet dat daardoor het slijmvlies van je dunne darm schraal is, waardoor je niet in staat bent om die voedingsstoffen op te nemen. En dat is precies het verschil tussen een allergie en een intolerantie.
Dan is er nog een hele vervelende klacht waar best veel mensen last van hebben, maar waar eigenlijk weinig over gesproken wordt. En dat is incontinentie.
Dat is zeker nog een van de weinige taboes in Nederland die denk ik bestaat. Heel veel mensen hebben last van incontinentie van ontlasting. En incontinentie van urine zijn we ondertussen wel een beetje aan gewend met alle tv-reclames, dat je met de Tena Ladies dat prima kan oplossen. Maar de meeste mensen hebben ook minder controle over de functie van de anus. Dan merken ze dat ze het niet goed op kunnen houden en het de toilet niet kunnen bereiken. Vaak zie je dat bij vrouwen die ten eerste moeder hebben mogen worden, waarbij het bekkenbodem, waar natuurlijk de plasbuis, maar ook de anus gesteund wordt door het bekkenbodemspier, die is slapper geworden door de bevalling, maar ook al door alleen een zwangerschap. Dan gaat er een tig jaar later gaat daar de overgang overheen, dan trekken de oestrogenen zich terug, dan wordt die spier nog slapper. Ja, dan is het risico daar dat als de endeldarm zich wil ledigen, dat al gebeurt zonder dat jij dat een signaaltje hebt gekregen dat je naar het toilet toe moet. En dat is voor die mensen heel vervelend. Die weten precies in de winkelstraat waar ze moeten zijn, bij welke winkel, waar de toiletten zijn. En vaak ook nog dat de tweede of derde deur altijd wc-papier heeft. Dus dat de stopsport, die zijn altijd een opperste paraatheid en alert om geen ongelukjes te hebben. Want dat is natuurlijk echt hartstikke vervelend als de poep echt richting de kuiten en enkels zakt.
Wat kan je daar zelf aan doen?
Dit is wel iets waarbij je naar een huisarts zou moeten. Je moet altijd uitsluiten dat er toch niet iets anders aan de hand is. Dat er geen ontsteking in die endeldarm zit. Of een nare dikke poliep die de druk op dat bekkenbodem nog wat verhoogt. En als dat allemaal niet het geval is, dan verwijst de huisarts of de maag-darm-leverarts je vaak naar de bekkenbodemfysiotherapeut. Dat zijn fysiotherapeuten die echt speciaal voor geschoold zijn om toch dat bekkenbodem weer als een goede spierbal sterk te maken, zodat je het beter kan ophouden.
Nou, we hebben het al over heel veel gehad. We hebben eigenlijk het hele spijsverteringskanaal doorgelopen van je mond, slokdarm, maag, dunne darm, dikke darm. En waar je op moet letten als je naar je poep kijkt. Je kijkt naar de kleur, hoe vaak je ontlastingen hebt, naar de consistentie, dus de dikte. En je kijkt of er bloed of slijm bij kan zitten. En daaruit volgen dan natuurlijk een hele hoop ziektebeelden die daarmee te maken kunnen hebben. Maar dat is echt waar je zelf op kan letten.
En wat zijn nou echt alarmsymptomen waar ze op moeten letten wanneer ze echt aan de bel moeten trekken? Dus bijvoorbeeld kanker, dat is natuurlijk iets waar heel veel mensen bang voor zijn. Dus waar let je op en wanneer trek je aan de bel?
Het belangrijkste is echt dat je weet hoe jouw poepgedrag is. Dan kun je ook zien wat de veranderingen zijn. Dus als jij anders poept dan dat je gewend bent, en dat is niet een dagje, maar je merkt dat echt al, nou misschien een week of 4 tot 6, dat je denkt, nou ik poep echt niet meer zoals ik gewend ben. Het is vaker, ik voel vaker dat ik naar de toilet moet en dan ben ik op de toilet en dan hoef ik eigenlijk helemaal niet. Loze aandrang noemen wij dat. Dat is een alarmsignaal. Maar bloed is ook echt een alarmsignaal. Ik zeg al tegen mijn patiënten, laat ons maar de verantwoordelijkheid nemen dat uw darm in orde is. Maar bloed is niet normaal en dat is altijd een reden om contact op te nemen met in ieder geval je huisarts. Gewichtsverlies is natuurlijk een alarmsignaal. Als je diarree hebt en je valt er ook echt bij af, heb ik het niet over 1 kilootje of 1,5 kilo. Maar als je echt merkt dat je in een paar weken 5, 6 kilo kwijtraakt, dat is echt niet normaal. Dat zijn redenen om contact op te nemen met de huisarts.
Ja, en als jij natuurlijk actief aan het dieet of aan het sporten bent en je hebt een verklaring voor gewichtsverlies, is dat natuurlijk heel anders dan als je daar geen verklaring voor hebt.
Zeker, want als je gewicht verliest door een ziekte, dan merk je ook dat je heel veel spierweefsel juist aan het inleveren bent. Dus je wordt er ook minder krachtig van en je voelt je ook beroerder van. En je valt ook veel sneller af. Als je heel graag wil afvallen, nou als je een pond per week afvalt, dan heb je het echt goed gedaan. Hier gaat kilo's per week, dus dat is echt abnormaal.
En het bevolkingsonderzoek bijvoorbeeld, dat is ook heel belangrijk om aan mee te doen.
Zeker aan meedoen. Dat is namelijk echt iets magnifieks om te voorkomen dat ooit de diagnose darmkanker bij je gesteld wordt. Op dit moment is het zo dat de mensen tussen de 55 en 75 elke 2 jaar worden opgeroepen door het RIVM voor een poeptest. En daarin kun je poep aantonen wat je echt nog niet gezien hebt. En dat betekent dat je in een heel ver voorstadium al polypen kan detecteren die misschien wat kwetsbaar zijn en makkelijk bloeden, die nog helemaal niks met darmkanker te maken hebt. En daarmee kun je voorkomen dat die diagnose ooit gesteld wordt. En haalt de dokter die polypen weg en je bent een risicofactor kwijt. Het is toch anders leven met ik heb polypen in mijn darm gehad, als dat je 1 keer darmkanker hebt gehad. De angst waar je mee leeft is van een totaal andere orde. Op dit moment is het zo dat de overheid en de maag-darm-leverartsen heel erg bezig zijn om de grens van het bevolkingsonderzoek naar de 50 te brengen. Omdat we toch wel een beetje beginnen te zien dat echt wel ook al jongere mensen de diagnose darmkanker krijgen. Dus struisvogelpolitiek zou ik niet doen. Ik zou
Doe mee aan het onderzoek.
Ja.
Dan hebben we altijd nog één laatste vraag aan onze sprekers. En dat is, wat is jouw geheim voor een gezond en gelukkig leven?
Ik denk dat eigenlijk iedereen stiekem best wel weet wat een gezonde lifestyle is. En dat er natuurlijk altijd gesmokkeld kan worden, maar realiseer je dat dan ook? En iedereen met de baan van zijn leven en een droom die uitkomt waar je altijd hard aan gewerkt om te bereiken. Of het nou een arts is of welk ander vak dan ook. Zorg dat je een goede hobby hebt. Een reden om thuis te komen. Want er zal altijd genoeg werk zijn om maar door te blijven gaan. Maar persoonlijk, ik heb heel veel hobby's. En dat is een goede balans om te inspannen en te ontspannen.
Vond je deze podcast leuk? Like en deel het met je vrienden en familie.
Heb je nog vragen? Of heb je een onderwerp wat je graag terug wil horen in de volgende aflevering? Laat het ons weten via de mail of op de Leven Je Lijf de podcast Instagram.
Tot de volgende keer!